Dus PNL DLO, PNL Delta Lima Oscar in Veldhoven. Om te beginnen, Amsterdam nieuwtjes. Ja, die hebben natuurlijk nu de discussie over het plan van de FCC om de nieuwe regel in te voeren. Dat satellieten uiterlijk 5 jaar nadat ze defect zijn geraakt moeten zijn verdwenen uit de ruimte. Dat plan willen ze waarschijnlijk gaan aannemen tijdens de vergadering op de 29e september. En dat wordt toch even lastig. Maar er kwam er ook nog een wetenschapper, die ging er eens echt aan rekenen. En die ging eens kijken wat het effect daarvan zou zijn. Als je in plaats van 25 jaar nou overgaat op 5 jaar. Ja, voor het gevoel lijkt dat een drastische maatregel die heel erg veel zal verbeteren. Maar zijn conclusie is, als je het allemaal gaat analyseren, dat het maar een paar procent scheelt. Vreemd genoeg. En dat heeft hij al met alle grafieken en toestanden aangetoond. En dus is zijn verhaal van ja, klinkt wel leuk. En het klinkt heel overtuigend en alles. Maar misschien is het helemaal niet zo nodig. Het heeft heel weinig effect. Sterker nog, onder bepaalde omstandigheden is het zelfs een negatief effect wat je krijgt. Dus, nou, ik weet niet of hij dat ook met de FCC gaat bespreken. Maar dat kon wel eens een leuke discussie worden. Maar goed, we zullen zien. Maar voor Amsterdam wordt het dus best onhandig, laten we het maar zo zeggen. Goed, Space Symposium van Amsterdam aan met de algemene jaarvergadering. 21, 22 oktober, voorbereidingen lopen. En als je nog een verhaal wil vertellen, dan moet je heel vlug zijn om dat in te leveren. En verder te reserveren van hotelkamers en zo. Nou, dat wordt al moeilijk. Er zijn bestuursverkiezingen geweest bij Amsterdam de afgelopen maanden. Die zijn afgesloten op 15 september. Eigenlijk was al bekend dat de 3 kandidaten automatisch ook gekozen zouden worden. Maar de vraag was alleen nog even, hoeveel stemmen krijgen ze nou allemaal? Om een beetje te weten wie dan hoger op de lijst komt van mensen die als reservebestuurslid staan enzovoort. Nou, wat blijkt, ze zijn bijna gelijk geëindigd. 2 daarvan hadden precies evenveel stemmen en de 3e had maar 3 stemmen meer. Nou, dus dat is echt een leuk effect. Maar goed, ze zitten dus nu in het bestuur en of als reservebestuurslid of zoiets, maar nee, ze zitten echt in het bestuur nu. En dus kan Amsterdam daarna weer vooruit. Een jaartje. Verder, de lancering die ze hadden willen uitvoeren met de Alpha-raket van Firefly. Die had dus vorige week moeten plaatsvinden, maar dat is niet doorgegaan vanwege slecht weer. En toen kwam de vraag, wat nu? Welke datum gaan we prikken? Aanvankelijk dachten ze aan 19 september, maar het wordt uiteindelijk 29 september. De tijd moet nog even beter vastgesteld worden. Maar ergens op z'n vroegst 29 september. En dan maar hopen dat het weer dan wel mee zit. Er zit dus een groepje kleine satellieten in. Daar hebben we het al over gehad en daar komen we dan nog op tijd op terug. Maar het belangrijkste zijn misschien voor ons de 2 Spaanse Genesis satellieten, G en J, die een FM repeater hebben van 2 meter naar 70 centimeter. En verder ook allerlei signalen gaan uitzenden, spraaksignalen, ook slow scan beelden en dat soort zaken. Dus daar horen we ongetwijfeld meer over. Verder wat de baanparameter sets betreft die Amsterdam daarna publiceert, daar is een wijziging in aangebracht. Omdat ik ontdekt heb dat GreenCube een ander catalogusnummer heeft dan wat aanvankelijk bedacht was. Waarschijnlijk zijn er wat paar parameters verwisseld ergens. Dus nu is GreenCube ineens 53106. Maar dat nummer was aanvankelijk officieel toegekend aan MT-Cube 2. Maar ja, die is niet meer te ontvangen. Dus het is niet te controleren wat die dan nou geworden is. En daar zit ook nog wat verwarring over de andere. Maar het probleem is, de meeste van die satellieten beginnen echt wel defect te raken. Zoals verwacht, want die zitten dus allemaal op zo'n 5600 kilometer hoogte of 5800 in de Van Allen-gordel. Ja, en dan krijgen ze zoveel straling dat ze het dus niet lang uit kunnen houden. En inderdaad, de meeste satellieten zijn uitgevallen inmiddels. Alleen die GreenCube en TriStar R en Celesta, die doen het nog. En de anderen die zijn inmiddels verdwenen. Ik heb inmiddels ook andere satellieten gecheckt. Celesta, die had dus nieuwe baanparameters gekregen onlangs. Maar die baanparameters kloppen helemaal niet, want hij zit compleet op een andere plaats. Dus zo'n vreemde sprong kan een satelliet echt niet maken. Dus die nieuwe baanparameters die kloppen gewoon helemaal niet. Dat kun je gewoon zien door zelf gewoon te gaan checken op de downlink van Celesta. En dan zie je dat vanzelf. Dus daar moet nog verder naar gekeken worden. Overigens ook de baanparameters van die 10 Russische CubeSats die vanuit het ISS buiten gezet waren. Daar heb ik de meeste van weten te identificeren. Maar de officiële catalogus van de 18e SDS, die hebben allemaal andere nummers op eentje na. Andere namen. Dus die identificatie, dat is een leuke discussie geworden. Ik heb ze nog opnieuw gecheckt en het is nog steeds wat ik aanvankelijk dacht. En ik weet dus zeker dat die identificaties van de militairen gewoon niet klopt. En dat heb ik weer duidelijk gemaakt, maar ze reageren niet. Ze blijven gewoon met hun parameters doorgaan. Vreemd. Nou, er zijn onlangs wat nieuwe satellieten gelanceerd die nog geïdentificeerd moeten worden. Eentje daarvan die heb ik inmiddels. Dat is JAGSAT, J-A-G-SAT. Dat blijkt te zijn object F53771. En die zit dan op wat nauwkeuriger bepaald 437.3238. Dus een beetje lager dan de 325 die gepland was. Andere satelliet is nog even moeilijk. D3 zouden we ook moeten kunnen identificeren, maar die heb ik nog niet kunnen ontvangen. Misschien komt dat nog. Verder is SelfieSat, een CubeSat, die is een tijdje geleden gelanceerd vanuit Vigoroid 3. Een platform wat dus eerder gelanceerd is geweest en waar dan een aantal satellieten in zaten. CubeSats en zo die gelanceerd moesten worden. Geleidelijk zijn de meeste van die satellieten of misschien inmiddels allemaal wel gelanceerd. Hoewel dus dat platform inmiddels al lang defect is. Heel vreemd allemaal. Maar goed, SelfieSat die is dus toch verschijnen eind augustus. En het gekke is, die is nog niet officieel gevonden door het radarnetwerk. Dus er worden nog steeds geen baanparameters voor gepubliceerd. Maar die satelliet doet het gewoon en die is prima te ontvangen. Dus ben ik zelf maar begonnen met baanparameters te bepalen. En die heb ik intussen gepubliceerd. Dus hopelijk kunnen ze met behulp van die parameters nou echt gaan vinden. Allemaal leuke dingen om uit te gaan pluizen. Een andere is die Blue Walker 3. Die hele grote internetcommunicatiesatelliet die dus gebruikt kan gaan worden voor communicatie met smartphones rechtstreeks. Dus een beetje anders dan wat Starlink doet. Deze die moet dus met zo'n hele grote antennepaneel van 64 vierkante meter dus rechtstreeks verbinding kunnen maken met smartphones. En zo kun je dan via die satelliet communiceren. Via internet rechtstreeks allemaal. Dus dan heb je geen grondstation nodig zoals bij Starlink. Nou, die Blue Walker 3 is een, dat is een testsatelliet. Die hebben ze dus inmiddels gelanceerd samen met een hoop Starlink-satellieten. Maar daar zijn ook de paar parameters nog niet van bepaald. Dus we weten nog niet precies wat de parameters zijn. Er zijn wel voorlopige parameters bedacht. Dus ben ik vast eens gaan kijken of ik de downlink van Blue Walker 3 kon vinden in de 70 centimeter band. Want die zou daar moeten zitten. Tussen 437 en 438 megahertz. Maar ik heb daar tot nu toe nog steeds niks kunnen vinden. Dus misschien heeft hij daar wel af en toe telemetrie-uitzendingen, maar dat zal dan toch waarschijnlijk alleen maar zijn als hij boven de VS zit, binnen het bereik van het grondstation daar, neem ik aan. Ik kan nog eens kijken op een andere band of ik hem daar kan vinden, maar tot nu toe hebben we dus nog geen last aan die satelliet, omdat hij dus niet op de 70 centimeter band te vinden is. Goed, dat allemaal even wat betreft de baanbepalingen en zo. Ares nieuws. Ja, er zit weer een verbinding aan te komen met Rusland. Met de Amur State University. In Blagoveshchensk. Maar ik dacht dat dat in Siberië was, ver weg. Dus die zullen wij waarschijnlijk dan niet kunnen horen. Maar als het nog binnen ons bereik is, dan gaat dat morgen mogelijk worden. Op 26 september om 10:20. Onze tijd. En dan is er nog een verbinding met Rusland gepland. Met Krasnokayevo. En dat is in de Republiek Tatarstan van de Russische Federatie. En die zouden we misschien wel kunnen horen. En dat is op zaterdag 1 oktober. En even kijken, dan is het inmiddels nog steeds goed. Dus 15:50 onze tijd, 1 oktober. En KO5MOS is nog steeds bezig met spontane FM-verbindingen met amateurs over de hele wereld. Dus die kun je nog steeds aantreffen, zolang die nog boven zit. Allerlei DX op 5 oktober zal LA7XK actief worden als JW7XK vanaf Svalbard. Wij noemen dat geloof ik Spitsbergen, Longyearbyen. Dus dat is van 5 tot 10 oktober. En dan zal die vooral op RS44 actief worden. Dus een beetje DX erbij. Nou, verder allerlei activiteiten op verschillende plaatsen, waaronder natuurlijk ook het Amsterdam-Colloquium, waar ze nog geïnteresseerd zijn en mensen die nog verhalen willen komen vertellen en zo. Verder heeft NASA een ruimtevaartuig naar de maan gelanceerd een tijdje terug. De Capstone-missie die in die speciale baan moet gaan komen om de maan, waar later de Gateway moet komen, om die te gaan testen. Maar die Capstone heeft toch wat problemen. Kort na de lancering moest hij een baanmanoeuvre uitvoeren en meteen na die manoeuvre was hij niet meer te bereiken en ging er van alles mis. Na een tijdje is het toch gelukt weer contact te krijgen. Maar nu is opnieuw zo'n baanmanoeuvre uitgevoerd en meteen weer een probleem. Hij is meteen weer aan het tollen en in de safe mode geschoten. Dus ze proberen hem nou onder controle te krijgen, weer te stabiliseren. En dan de zonnepanelen weer richting de zon te krijgen en dat soort dingen. Kan de batterij weer opladen en dan hopen ze hem weer volledig onder controle te krijgen. Dus het blijft toch een beetje gedoe met dat manoeuvreren met die raketmotor. Dat schijnt toch iets niet lekker te werken. Nou ja, maar hij is intussen wel gewoon in zijn baan naar de maan. Heel ingewikkelde baan via het L1-punt enzovoort. Maar dat gaat gewoon wel door. Alleen ja, hij roteert en tuimelt en niet helemaal onder controle. Maar hopelijk lukt het nog voor die bij de maan aankomt. En dan kunnen ze hem misschien toch nog goed laten functioneren. Apple die is bezig met een nieuwe iPhone die rechtstreeks moet kunnen communiceren met satellieten van het Globalstar netwerk. Daarvoor hebben ze intussen zo'n 85% van de capaciteit van Globalstar opgekocht, zeg maar. Dus dat wordt lachen. Dat wordt ingewikkeld, maar dat moet mogelijk zijn om met een iPhone dus rechtstreeks met Globalstar satellieten te communiceren straks. Moet je wel buiten staan en de telefoon in de goede stand in de goede richting houden, maar dan moet het werken, zeg ze. Nou ja. Verder. Kijken, die hebben we al gehad. Dan in het ISS is dus nog de normale activiteit aan de gang, behalve dus op bepaalde dagen als er iets bijzonders is. Op 21 september bijvoorbeeld gaat het zaakje tijdelijk uit vanwege een koppeling van een Soyuz. Op de 22e een of ander experiment in de Columbus module, dan moet die tijdelijk uit. En op de 29e vertrekt er weer een Soyuz, moet die ook tijdelijk uit. Dus de amateurspullen zullen dus niet continu actief zijn, maar de meeste tijd wel. En dat betekent in de Columbus module dan de FM-repeater en in het Russische deel, in de CSTA-module, de APRS digipeter. Bij Oscar 100 is inmiddels een multimedia baken actief in de doorlaatband, waar je met speciale software dan uitgebreid mee kunt spelen. Daar kun je allerlei signalen uithalen, namelijk allerlei bulletin uitzendingen die daar dan beschikbaar worden gemaakt. En intussen zijn er al 10 tabs in de software voor allerlei verschillende zaken die je dan kunt downloaden en bekijken enzovoorts. Dus dat is ook weer iets om mee te spelen. Verder hebben de Chinezen bekendgemaakt dat ze weer met een stel amateursatellieten bezig zijn. Eentje is BI-70-8, die gelanceerd moet gaan worden in het vierde kwartaal van volgend jaar. De frequentiecoördinatie is aangevraagd, nog niet helemaal afgerond, maar die moet dus een FM-repeater krijgen van 70 naar 2 als het goed is. Hij moet ook foto's uitzenden op X-band, oftewel 10 gigahertz. Die moet dan wel in een beetje onhandige baan komen, 350 kilometer met een baanhelling van 41,5 graad. Dus dat is voor ons niet zo heel prettig. Maar goed. Dus hebben we allerlei gegevens inmiddels gepubliceerd over de link budget enzovoorts. Een andere Chinese satelliet is CRAC 01, C-R-A-C 01, Chinese radioamateurclub. Die hebben ook een satelliet bedacht. En ook daarvan is het een en ander bekend. Ook een telemetrie, downlink, telecommando, uplink enzovoorts. Met een FM-relais. En ook op 10 gigahertz video en dat soort dingen, downlink. Maar die moet dan op 500 kilometer komen in een zonsynchrone baan, 97,5 graad zo'n beetje. Dan dacht ik gezien te hebben dat die BI-70, of het is nog een andere, die moet naar het Chang'an ruimtestation worden gelanceerd en daar dan buitengezet worden. Dus dat wordt dan door de cosmonauten gedaan. Nee, wacht even, dat is weer een andere. Nee, dat is CAS-10 waarmee dat gebeurt. CAS-10, oftewel HOPE-4, XW-4 dus. Dat is ook zoiets. 2,70 meter lineaire lesstation. En die moet naar Changgong worden gelanceerd op 7 november. En zou dan rond 15 december buitengezet moeten worden door de astronauten in dat station. Die astronauten hebben trouwens gisteren, veergisteren, wanneer was het, ook nog weer een ruimtewandeling uitgevoerd. Dus die zijn ook lekker actief bezig daar. Ja, dus de Chinezen die zijn volop bezig met nieuwe satellieten die er aan zitten te komen. Die CAS-10 opvolger van CAS-9, die kan dus ook leuk worden. Heeft ook een camera aan boord enzovoorts. En ook heeft hij dus een commando-uplink die door iedereen gebruikt kan worden met DTMF tonen. En dan kun je dus commando's sturen naar de satelliet om bijvoorbeeld foto's naar beneden te sturen. En dat soort dingen. Hij heeft ook een CW-baken met telemetrie en dat soort dingen. Maar die wordt dus dan vanuit Changgong ruimtestation gelanceerd als het zover is. Ja, dan nog even kijken wat de amateursatellieten allemaal zo doen. Oscar 109, die doet het zwak. Wordt nog steeds in de gaten gehouden vanuit de Twinkelo-telescoop. Die pikken af en toe telemetrie op. Een van de zeer weinigen die dat goed kunnen. En daar zijn ze heel blij mee in de VS. Want dat is toch belangrijk dat ze die kunnen downloaden. Ook vanwege de officiële payload die naast de amateur payload in die satelliet zit. Oscar 27 die doet het keurig. En is steeds beter bruikbaar omdat hij naar een wat betere breedtegraad begint te komen. De periode dat hij actief is. Oscar 7 schakelend tussen mode A en B. Oscar 91 actief, doet het gewoon. CAS 4 A en B doen het. Maar wel ja, zwak, af en toe wel, af en toe niet. Omdat ze dus niet meer in de goede stand worden gehouden. Oscar 88 af en toe te gebruiken. Oscar 29 blijft opvallend goed functioneren. Oscar 99 ook. Oscar 113 zwak maar bruikbaar. Oscar 86 doet het, maar ja, buiten ons bereik. ISS dus, APRS en FM repeater en af en toe verbindingen met een astronaut of een ARIS-verbinding. Oscar 97 doet het, Lilaxat 2 heel af en toe. Oscar 101 met een specifiek schema. RS 44 actief, Oscar 50 ook, Oscar 108 ook. En XW2A en 2C. En af en toe ook 2B nog een beetje bruikbaar. Verder in het ISS een heleboel wetenschappelijke activiteiten. Ze zijn daar verder aan het voorbereiden voor het vertrek van één bemanning en de aankomst van de volgende bemanning. Onder andere daarvoor is ook afgelopen donderdag de baan nog een beetje verhoogd van het ISS. En verder zijn ze volop bezig daar. Blue Walker 3 hebben we het over gehad, de baanparameter is nog niet beschikbaar. Verder is vanuit China nog een communicatiesatelliet gelanceerd, ChinaSat 1A, op 13 september voor geostationaire baan. En Electron uit Nieuw-Zeeland weer gelanceerd op 15 september. Nu met Strix 1, een Japanse radarsatelliet. De eerste van een constellatie van zo'n 25 à 30 satellieten die aardobservatie moeten gaan doen, dus met radar. Dan zitten er dus wat lanceringen aan te komen. Eentje is een Starlink-lancering waar ze al dagen mee bezig zijn. Maar elke dag proberen ze het opnieuw en elke dag moeten ze de lancering op het laatste moment afblazen vanwege te slecht weer. Te veel regen, te veel onweer, bliksem, wind, noem maar op. Het gaat elke keer mis. En ja, dat is een beetje het seizoen, hè. Dus nu gaan ze het vanavond weer proberen. Of eigenlijk komende nacht onze tijd. Dus om 2:18 komende nacht zou het dan weer moeten gebeuren. Maar ik dacht dat ook nu de weersomstandigheden weer slecht zijn. Dus ja, niet verbaasd zijn als ze er weer een dag uit moeten stellen. Ze blijven maar bezig. Elke keer weer vol tanken en weer leeg tanken. Nou, dat is ook niet echt handig, maar vooruit. Goed, dan die lancering van de nieuwe bemanning naar het ISS met Soyuz MS-22. En een raket Soyuz 2.1A vanaf Baikonur. Die gaat dan komen op woensdag 21 september om 15:54 onze tijd. Kunnen we dus allemaal live volgen natuurlijk via internet. 15:54 komende woensdag. Nou, en dan komt er weer een grote Amerikaanse lancering met een Delta IV Heavy. Voor een geheimzinnige missie, de NRO L91. Want er wordt weer zo'n hele grote keyhole-spionagesatelliet gelanceerd. Vanaf Vandenberg in Californië. Op zaterdag de 24e. S'avonds, er zijn wat tegenstrijdige berichten over het tijdstip. 22 uur zoveel of 23 uur zoveel. Maar goed, dat zal tegen die tijd wel wat duidelijker worden. Nou, dat wordt dus weer spannend op de sporen. Want dat is natuurlijk allemaal super geheim. Nou, verder is er weer een plan voor de eerste vlucht van de nieuwe raket RS-1 van ABL Space Systems. Die moet op 27 september nou gaan plaatsvinden. En ja, dan die Firefly Alpha op de 29e. Zo gaat het maar door. Artemis missie met de SLS en de Orion en de Stealth CubeSat. Ja, die hadden ze dus uit willen stellen naar oktober. Toen weer teruggehaald naar september, want ze willen toch zo snel mogelijk. Ze hadden het over de 24e en de 29e. Het is ja, nog even afwachten wat er gaat gebeuren met de tanktests die ze gaan doen de komende dagen. Maar dan lijkt het erop dat de lancering nu gepland staat op de 29e 's avonds of de 30e 's morgens heel vroeg onze tijd ergens in die buurt. Maar dat moet nog allemaal besloten worden. Het hangt er ook vanaf of ze toestemming krijgen voor het lanceren met dat beveiligingssysteem wat ja, een beetje verouderd is als het ware, omdat de batterijen misschien niet meer vol zijn of dat soort dingen. Nou ja, moeten we afwachten. Verder was er dus de DART-missie, de Double Asteroid Redirection Test, die een tijdje geleden gelanceerd is en die dus nou gaat botsen met een asteroïde, Dimorphos. En dat moet gaan gebeuren op de 26e. En dan komt er meteen een ESA-missie achteraan, Hera, die dan ook naar diezelfde asteroïde gaat om dan foto's te maken en te kijken wat dan de effecten zijn van die klap. Maar als het goed is, hebben ze hem dan een beetje uit zijn baan geduwd. Dat is het idee. Dat willen ze eens uitproberen. Nou, verder nog een heleboel lanceringen verderop in september, oktober enzovoorts. Eerst dus nu ook bemande missie naar het ISS op de 21e. En op de 29e vertrekt dan de huidige Russische bemanning met Artemiev, Matveev en Korsakov. Die komen naar beneden en dan zal in oktober, waarschijnlijk 3 oktober of zo, de lancering van Crew Dragon van SpaceX komen. Met onder andere dan een Russische cosmonaut. Dus dat is op die manier uitgeruild, want er komen de bemanning in de Soyuz. Daar zijn 2 Russen en een Amerikaan. En in die Crew Dragon zitten dan 2 Amerikanen, een Japanner en een Russische. Op die manier blijven ze toch een beetje zaken doen. Nou ja, afgelopen weekend, vrijdag, zaterdag, zondag, hebben we de DCC gehad, de digitale communicatieconferentie van de ARRL en THBR. En die presentaties waren ook een beetje te volgen op internet, met vertraging dan wel, maar toch. En er zaten best leuke dingen bij, ook opvallend veel verhalen over ionosfeermetingen door amateurs. En allerlei nieuwe trucs die ze willen gaan uitproberen. En een andere grappige was amateurcommunicatie in de Dreamers Band, oftewel de Dromerband, zo heet die blijkbaar, tegenwoordig, namelijk de band onder 9 kHz. Want dat is een band die dus door de ITU gewoon vrijgelaten is, van daar bemoeien we ons niet mee, die is gewoon openbaar, beschikbaar voor iedereen. Iedereen mag dat doen wat hij wil. Nou, dat vinden amateurs natuurlijk een leuk idee, dus die zijn daar volop aan de slag om verbindingen te maken en dat loopt gewoon. Op 5 kHz en 7 en 8 en weet ik, overal zijn ze daar bezig op hele lage frequenties. Met dan wel hele speciale technieken, want het gaat om superlaag vermogen, want dat is het probleem natuurlijk. Ik bedoel, de zender kan wel heel groot vermogen maken, want het gaat gewoon om audio. En audioversterkers van honderden watts, die zijn gewoon beschikbaar natuurlijk. Maar het gaat om de antenne. En maak maar eens een antenne voor die golflengte die nog een beetje efficiënt is. Dat valt niet mee. Dus in de praktijk betekent dat dat de ERP, de echte uitgestraalde vermogen op die band, om in de microwatts zit of hoogstens milliwatts. Maar dan heb je het gehad. Maar het voordeel is weer wel dat je gebruik maakt van een propagatiemode die overeenkomt met een soort golfpijp. Namelijk tussen het aardoppervlak en de ionosfeer. De D en de E-laag zo'n beetje. En dus die golfpijp die werkt heel goed. Dus de demping die is heel laag, hoogstens een paar dB. Dus dat betekent dat je heel makkelijk de hele aarde rond kunt. Afstanden, dat is helemaal geen probleem. Je kunt heel makkelijk de hele aarde rond, als je maar vermogen kunt maken. Nou, omdat dat dus niet lukt met antennes die amateurs kunnen maken, betekent dat dus dat je hele zwakke signalen hebt. Maar die kun je toch wel gebruiken als je heel lang gaat integreren en dat soort dingen. Dat betekent dat de communicatie dus heel traag loopt. Als je digitale communicatie gebruikt, dan wordt dat dus niet met zoveel bits per seconde. Nee, dat wordt zoveel bits per uur. Dat soort dingen. Dus je krijgt berichten waar je gewoon een heel kort bericht van een paar woorden, daar doe je een paar dagen over om dat over te sturen. Dus het is niet echt voor real-time communicatie, maar het werkt wel. En er worden wat leuke experimenten mee gedaan met een Raspberry Pi en nog wat audio dingetjes en wat slimme software om dus heel nauwkeurig te kunnen werken. Want je moet dan wel alles GPS gelokt hebben, hele nauwkeurige frequenties, hele nauwkeurige timing van de bits die je uitstuurt enzovoorts. En dan kan dat dus werken. Hebben ze inmiddels aangetoond en iedereen kan daar spelen wat hij wil. Dus weer een band erbij voor de liefhebbers. Nou, dus dat soort dingen zijn dus allemaal te bekijken. De opnamen staan op YouTube, dus je kunt nog terugkijken voor de liefhebbers. Verder zit de herfst eraan te komen en die begint op 23 september om 3:04 'smorgens onze tijd. Nou ja, het herfste weer is nu al begonnen, dus dat past wel. Oké, dat was het even voor deze week.